Goedemorgen. Ik ben er een beetje klaar mee. Nee, dat meen ik serieus. Het moet nou eens een keertje afgelopen zijn. En sterker nog, ik heb het idee dat wat wij nu aan het doen zijn, dat het eigenlijk helemaal niet goed is. En ik denk dat de manier waarop we nu gemeente zijn met elkaar helemaal niet goed is. En sterker nog, ik denk dat we ons moeten bekeren. Want wij leven in zonde. Dat denk ik echt. En het is nu tijd dat de dingen moeten veranderen. We kunnen nog wel even aan blijven kijken. We kunnen nog wel wachten totdat er iets gaat gebeuren waardoor het te laat is. Of we maken nu een keuze en we bekeren ons. Want God die vraagt andere dingen van ons. Die vraagt dat we voor hem leven en dat we naar hem luisteren. Dat is een beetje de boodschap die Johannes de Doper te brengen had in de tijd dat hij leefde. En ik denk niet dat dat een hele makkelijke boodschap was. En dat maakte nog iets heel erg lastig voor hem. Want wie luisterde naar hem? Wie hoorde überhaupt wat Johannes de Doper te vertellen had? Van Johannes de Doper wordt gezegd dat hij de stem was die roept in de woestijn. Nou, ik weet het niet hoor, maar als ik het idee had dat er een roeping op mijn leven had, om mensen te vertellen dat ze zich moesten bekeren, dan zou ik een logischere plek uitkiezen dan de woestijn. Dat lijkt me nogal een lege en kale plek. Kijk, ik weet eigenlijk niet helemaal zeker of dat ik überhaupt kan zeggen dat Johannes de Doper echt in de woestijn leefde. We weten van Johannes de Doper dat het een, op zo zachtst gezegd, een beetje een rare snuiter was. Johannes de Doper die liep de hele dag in een kleed van kamelenhaar met een leren riem om. Hij had een bijzonder dieet. Hij at sprinkhanen en honing. Mijn ding zou het niet helemaal zijn. Maar ja, woonde die echt in de woestijn? Ja, als je sprinkhanen en honing heet, dan zou je zeggen dat er ook wel iets van planten moet zijn. Want anders kan er geen honing gemaakt worden. En sprinkhanen, ja, die eten nou eenmaal ook planten. Dus het is aannemelijk dat hij een beetje aan de rand van de woestijn van Judea leefde. In de tijd dat hij predikte. En er staat in ieder geval van Johannes weten we dat hij aan de overkant van de Jordaan in Betanië woonde. Maar ja, van wat ik er heb opgezocht is dat niet helemaal duidelijk waar dat nou precies lag. We kennen wel een Betanië, maar we weten niet zeker of dat het Betanië is waar hier over gesproken wordt. In ieder geval Johannes de Doper, die had een roeping op zijn leven. En die roeping die was om de weg van de Heer recht te maken. Een stem van hem die roept in de woestijn. Ik wil het vandaag met u hebben over het tweede deel van de Adventsserie. U ziet het al staan, een stem in de woestijn die oproept tot bekering. Nou, misschien heb ik mijn hele preek al wel gedaan voor nu. Eigenlijk is de inhoud van het verhaal van vandaag niet zo heel erg ingewikkeld. Maar juist omdat het qua de sleutels die we gaan ontdekken vandaag met elkaar niet zo heel erg moeilijk is, is het soms wel eens lastig voor ons om ook op die manier te leven. Dat zullen we ook nog wel gaan zien vandaag. Ik ga het vandaag met u hebben over Johannes de Doper. En ik wil het met een soortgelijk iemand wil ik erbij halen. Laten we eerst eens een stukje gaan lezen uit Matteüs 3 vers 1. Matteüs 3 vers 1 tot en met 6. Ik heb veel bijbelteksten vandaag. Dus het wordt misschien een beetje bladeren. En een aantal teksten zal ik ook gewoon oplezen zonder dat u die per se mee hoeft op te zoeken. Matteüs 3 vers 1 tot 6. En ik lees hem even voor uit de NBG-vertaling. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea. En hij zeide, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij toch is het van wie door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zeide, de stem van één die roept in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak recht zijn paden. Hij nu, Johannes, droeg een kleed van kameelhaar en een lederen gordel om zijn lendenen. En zijn voedsel bestond uit sprinkhaan en wilde honing. Toen liep Jeruzalem en heel Judea en de gehele Jordaanstreek tot hem uit. En zij lieten zich in de rivier de Jordaan door hem dopen, onder belijdenis van hun zonde. Ik zei al, die Johannes de Doper was een beetje een rare vent. Als je hem zou zien en je zou hem tegenkomen op straat of waar dan ook, dan dacht je, nou, een beetje een sjofele gast. En ik denk eerlijk gezegd, ik denk dat ze dat toen de tijd ook al dachten. Want We kennen in de Bijbel nog een verhaal van iemand die er een beetje zo uitzag, zoals Johannes de Doper. En dat is Elia. Ongeveer 880 jaar eerder leefde er een kerel, Elia. En er staat in 2 Koningen een verhaal wat een beetje vergelijking toont, gelijkenis toont met het verhaal van Johannes de Doper. En ook dat verhaal wil ik even samen met u opslaan. En dat gaat over het verhaal waarin Elia, de profeet Elia, spreekt tot koning Achasja. Wie kent koning Achasja? Een klein beetje. Oké, laten we er iets over gaan lezen. Misschien wilt u met mij opslaan. 1 Koningen 22. Dat is even een stukje terugbladeren. Bij dit gedeelte zullen we ook een poosje blijven hangen, om het zo maar te zeggen. Dus 1 Koningen 22. En dan lees ik 3 versen vanaf vers 52. Achasja, de zoon van Achab, werd koning over Israël te Samaria in het 17e jaar van Jozefat, de koning van Juda. En hij regeerde 2 jaar over Israël. En hij deed wat kwaad is in de ogen des Heren. Hij wandelde in de weg van zijn vader en in de weg van zijn moeder en in de weg van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël deed zondigen. Hij diende de Baal en boog zich voor hem neer. Hij krenkte de Heren, de God van Israël, geheel zoals zijn vader gedaan had. Ik vind het echt onvoorstelbaar dit. Dat vind ik echt ongelooflijk. Deze koning Achasja was 2 jaar in de macht. En wat staat er over hem geschreven in deze 3 verzen? Hij deed wat kwaad is in de ogen van de Heer. Hij volgde in de voetsporen van zijn vader Achab, waarvan we weten dat het geen lievertje is geweest. En in de voetsporen van zijn moeder Izebel, waarvan we weten dat het geen lievertje is geweest. Deze beste man had er blijkbaar niet zo heel veel van opgestoken, ondanks alles wat hij meegekregen had. Daar komen we zo nog op terug. Je zou een hele preek kunnen wijden aan de voorbeeldrol die je als ouder hebt. Dat ga ik nu niet doen. Wat ik wel kan stellen, is dat Achasja niet zo'n heel sterk voorbeeld gehad had. En deze Achasja, die is op een zeker moment, in zijn bovenvertrek van zijn paleis, is hij wat dan ook aan het doen. En terwijl die loopt, valt hij eigenlijk door een gat wat daar in de vloer zit, door het traliewerk wat er in de vloer zit, valt hij naar beneden. Ik weet niet precies hoe ver, maar dat zal zeker een meter of 3 geweest zijn dat hij naar beneden valt. En blijkbaar is hij daar behoorlijk ziek van geworden. Zo ziek dat hij bed moet houden. Hij komt op bed te liggen en hij kan daar niet meer uit. En wat doet Achasja dan? Die stuurt een paar boden op pad. Die stuurt een aantal mannen op pad om raad te vragen en eigenlijk om te vragen, hoe zal het met mij af gaan lopen? En aan wie gaan ze dat vragen? Dat moeten ze gaan vragen aan Baal-Zebub. Baal-Zebub. Baal-Zebub is een verschijningsvorm van de god Baal. En de god Baal is de god die zijn vader Achab gediend heeft. En waarvan gezegd wordt hoe slecht dat is. Baal-Zebub betekent eigenlijk heer van de vliegen. En wordt in dit tekstgedeelte eigenlijk in verband gebracht ook met de Griekse god Zeus Apomios. Dat betekent weer Zeus, de vliegenverjager. Nou, in die tijd, hè, als je ziek was en je had een wond aan je been en de medische zorg was misschien nog niet zoals we die nu kennen, kan ik me zomaar voorstellen dat daar vliegen op afgekomen zijn. Want waar komt een vlieg op af? Op zieke plekken, op rotte plekken. En deze god, die Baal-Zebub, is blijkbaar de god die voor genezing kan zorgen. Of in ieder geval aan kan geven of dat hij gaat genezen, ja of nee. Nou, als je daar je hoop in stelt, dan zou ik ook mijn bode daarop afgezonden hebben. En hij vroeg hun, ga eens even vragen wat mijn toekomst is. En die boden die komen terug en die zeggen, ja, het ziet er niet zo best uit. Toen zij terugkeren, zeiden zij tot hem, waarom komt gij nu reeds terug? Zegt die koning dus. Zij zeiden tot hem, een man kwam ons tegemoet en hij zeide ons, ga terug naar de koning die u gezonden heeft en zeg tot hem, zo zegt de Heere. Oh, wacht even. Waar werden ze nou naartoe gezonden? Naar die Baal-Zebub. Blijkbaar zijn ze onderweg dus opgehouden door een man en die zegt, zo zegt de Heere. Is er dan geen God in Israël? dat gij boden zendt om Baal Zebub, de god van Ekron, te raadplegen. Daarom, van het bed waarop gij zijt komen te liggen, zult gij niet afkomen, maar gij zult voorzeker sterven. Ik denk dat koning Achasja een andere boodschap had willen horen toen hij deze bode op pad stuurde. En dan doet hij iets wat niet zo slim is. Dan vraagt hij, en wie was dat dan die dat tegen jullie zei? Wat was het voor een man die u tegemoet kwam en deze woorden tot u sprak? En zij antwoordde hem, het was iemand met een haren kleed en een lederen gordel was om zijn lendenen gebonden. En toen wist koning Achasja wie het was. Dat was Elia. En koning Achasja die kende Elia. Want hij kende ook de verhalen van zijn vader. En koning Achab, zijn vader, die had Elia al een keertje eerder meegemaakt. En dan komt een bijzonder verhaal van Elia. En u kent het allemaal wel, denk ik. Elia op de berg Karmel. Elia op de berg Karmel. Het had al tijden niet geregend in het land. En koning Achab, de vader van Achasja, die diende Baal. Als we kijken naar wat Elia dan doet op die berg Karmel, dan daagt hij de priesters en het volk uit. Hij loopt daar niet te bluffen, maar hij predikt bekering. Hij zegt, die regen die we hier al zo lang missen, dat is het gevolg van ons leven in zonde. En als koning Achab dan tegen hem zegt, Elia, dat is jouw schuld dat het al zo lang niet geregend heeft, dan heeft Elia een hele duidelijke boodschap. Ik heb niet Israël in het ongeluk gestort, zegt hij in 1 Koningen 18, vers 18. Ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar gij en uw vaders huis, doordat gij de geboden des Heer hebt verzaakt en de Baals zijt nagelopen. Elia roept hier heel duidelijk op tot bekering. Koning Achab, wat je doet, al die jaren leven in zonde, dat kan niet. Het is uitgesloten dat daar de zegen van God op rust. Hij roept duidelijk op tot bekering. En Elia handelt met een verwachting. Hij zegt dat niet tegen koning Achab en zijn profeten, of tegen de profeten van Baal, zonder dat hij verwacht dat God gaat werken. En waarom zeg ik dat? Omdat ik in vers 30 van hoofdstuk 18 lees, toen zeide Elia tot het gehele volk, nader tot mij. Als ik er geen vertrouwen in zou hebben dat God iets gaat doen, zou ik nooit zeggen, kom er eens eventjes kijken. Nader tot mij. Elia zegt tot het gehele volk, nader tot mij. En het gehele volk naderde tot hem. En daarop herstelde hij het altaar des Heren dat omvergehaald was. Weet u, als Elia na zijn oproep tot bekering niet de verwachting had gehad dat God iets zou gaan doen, was ook de oproep tot bekering zinloos geweest. Want als je ergens van afkeert, waar kijk je dan naar uit? Elia had een verwachting na zijn oproep tot bekering. En mijn vraag is eigenlijk, die ik mezelf in de voorbereiding heb gesteld en die ik u vandaag ook wil stellen, in welke verwachting leven wij van dag tot dag? Als wij ons afkeren van wat kwaad is, wat verwachten we dan te zien? En diezelfde Elia die profeteert een aantal jaar later over de zoon van Achab, die dus heel goed wist wie Elia was. En hij profeteert dat hij voorzeker zal sterven. Nou, u kunt begrijpen, daar was Achasja als koning van Israël niet zo blij mee. Dus je zet zwaarder geschut in. Je stuurt niet nog een keer een paar boden erop af. Nee, die stuurt een legereenheid. Een overste met 50 soldaten. Ga deze man halen. Ik wil hem hebben. Hier. Nu. De soldaten die gaan naar Elia toe. En die sommeren hem van de berg af te komen waar hij opgeklommen is. Welke berg, weet ik niet precies. Het zou de Karmel geweest kunnen zijn. Of een berg die iets dichter bij Samaria lag. Maakt ook niet zoveel uit voor het verhaal. Kom naar beneden, de koning wil dat je naar hem toe komt. En hier zie ik Elia weer hetzelfde doen. Elia die brengt eigenlijk in de praktijk de boodschap die hij eerder tegen Achab heeft verteld. Hij keert zich af van datgene wat kwaad is in de ogen van God. Het gebod wat hij kreeg, laat maar zeggen, van de koning Achasja, was niet naar Gods wil. En Elia die keert zich daarvan af. En gelijkertijd heeft hij een verwachting. We lezen die verwachting in 2 Koningen 1, vers 9 en 10. Ik zal het voorlezen. En daarop zond hij tot hem een overste van 50 met zijn 50-tal, en deze klommen tot hem op. Want zie, hij zat op een bergtop. En ze spraken tot hem, man gods, de koning beveelt, daal af. En dan zien we Elia het volgende doen. Toen antwoordde Elia, en hij sprak tot de overste van 50, deze verwachting. Indien ik dan een man gods ben, laat er dan vuur van de hemel afdalen en u en uw 50-tal verteren. Toen daalde het vuur van de hemel en verteerde hem en zijn 50-tal. Ik zie het heel duidelijk bij Elia. Hij keert zich af van het kwade. En hij heeft een verwachting van wat God gaat doen. In dit geval, verteer die 50 die mij komen roepen. In welke verwachting leven wij van dag tot dag? Als wij ons afkeren van het kwaad, wat verwachten we dan? Dit gebeurt trouwens nog een keer. Zo sneuvelen er 100 van die koning Achasja. Weer even terug naar Johannes de Doper. Wat was dat nou eigenlijk voor een man? Die daar een beetje in zijn kamelenharen kleed rondliep met zijn gordel om. Johannes de Doper was iemand die al van heel jongs af aan een duidelijke, sterke roeping op zijn leven had. En die bediening waar hij voor geroepen was, heeft zijn vader hem al meegegeven. In Lucas 1 lezen we in de lofzang die Zacharias doet over het kind. En gij, kind, zult een profeet des Allerhoogste heten. Want gij zult uitgaan voor het aangezicht des Heren om zijn wegen te bereiden. Om aan zijn volk te geven kennis van heil in de vergeving hunner zonden. Johannes de Doper was vanaf het begin van zijn leven al geroepen om bekering te prediken. Jesaja had het al over hem gezegd. Hij is het waarvan gezegd wordt, de stem die roept in de woestijn, maak recht de weg van de Heer. Een van de verklaringen voor de woestijn, wat ik heb net gezegd, het is niet mij in ieder geval niet helemaal duidelijk in welke woestijn hij nou precies leefde. Een van de verklaringen die ervoor gelden, is dat de woestijn waarover gesproken wordt eigenlijk de periode is waarin Johannes de Doper opgroeide en leefde. Een dorre, droge periode waarin geen godsvrucht heerste. Waarin de regeltjes die de Farizeeërs en de Sadduceeërs hadden bedacht eigenlijk eerder mensen van God afhielden dan ze dicht bij God brachten. En dat lezen we ook, misschien wilt u dat met mij opslaan, in Matteüs 3, vers 7 tot 12. Daar lezen we de reactie van Johannes de Doper als hij in aanraking komt met die Farizeeërs en die Sadduceeërs, die eigenlijk volgens deze verklaring symbool staan voor de dorre, droge periode waarin Johannes de Doper opgroeit. Matteüs 3, vers 7 tot 12. Toen hij nu zag dat vele van de Farizeeën en Sadduceeën tot de doop kwamen, zeide hij tot hen, adderige broed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toren te ontgaan? Breng dan vrucht voort die aan de bekering beantwoordt. En beeld u niet in dat gij bij uzelf kunt zeggen, wij hebben Abraham tot vader. Want ik zeg u dat God bij machte is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen. Het zegt iets over de tijd waarin hij het zei. Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen. Iedere boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u met water tot bekering, maar hij die na mij komt, hij is sterker dan ik. Ik ben niet waardig hem zijn schoenen na te dragen, die u zal dopen met de Heilige Geest en met vuur. De wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden met onuitblusbaar vuur. Het wordt wat milder zometeen hoor, maak u niet ongerust. Maar wat Johannes de Doper hier vertelt, is geen milde taal. Dit is duidelijke taal. Het is een keiharde oproep tot bekering. Deze periode van dorheid en droogte, deze woestijn waarin zij leefde, vroeg ook om deze boodschap. En de manier waarop Johannes hier reageert naar de Farizeeërs en de Sadduceeërs is in mijn optiek weer een duidelijke oproep tot bekering. En ook Johannes koppelt hier een verwachting aan. En dat zien we de volgende dag. Letterlijk staat daar in de Bijbel de volgende dag. Nadat hij deze donderpreek, zou ik haast zeggen, tegen de Farizeeërs en de Sadduceeërs heeft gehouden. De volgende dag ziet hij Jezus. Jezus komt op hem af. En wat ik zo bijzonder vind in dit verhaal, is Johannes herkent hem gelijk. Hij ziet gelijk, dit is de man waarover ik al die jaren gepreekt heb. Waarover ik al die tijd heb gezegd, hij is het die ons verlossing zal brengen. Hij is het die ons met de Heilige Geest zal dopen. En nu kunt u zeggen, ja, dat is logisch, want ze waren neven van elkaar. Of in ieder geval zijn moeder, de moeder van Johannes en de moeder van Jezus waren familie. Maar in Johannes 1 vers 31 staat, en zelf wist ik niet van hem, maar opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom kwam ik dopen met water. Dus Johannes die kende Jezus niet, die wist niet wie dit was, had hem nog nooit gezien. En de dag nadat hij opriep tot bekering, nadat hij zich feitelijk afkeerde van het kwaad tegen de Farizeeën en de Sadduceeën, leeft hij in verwachting en ziet hij en herkent hij Jezus, de Christus, die op hem afkomt. Johannes leefde ook in een duidelijke verwachting. En dan is weer mijn vraag, in welke verwachting leven wij van dag tot dag? En we zien het bij Elia, we zien het bij Johannes. De oproep tot bekering, je elke dag opnieuw afkeren van datgene wat niet goed is, kan heel goed gepaard gaan, en ik denk gaat ook gepaard, als het goed is, met een verwachting. Een verwachting om iets anders te zien. Als je je omdraait, dan verandert je blikveld. Kijk, ik sta nu in de tegengestelde richting van u, maar op dit moment zie ik niet het kruis wat achter mij is. Dat zie ik pas als ik me omdraai. En dat verandert mijn blikveld. Dan even naar Advent, want daar hebben we het over vandaag. Advent, het is vandaag de tweede Adventszondag. Ik zei het vorige week al, ik vind het zo fantastisch dat onze kinderen deze kaarsen aansteken. Eigenlijk, nou goed, hoe ver mag je hem trekken, maar dat onze kinderen voor ons het licht aansteken, zou ik bijna willen zeggen. Advent komt eigenlijk van het Latijnse woord adventus. Dat betekent komst. Ook is het een afgeleide van advenieren, wat naderen betekent. Het gaat dus over de naderende komst, en wij weten allemaal van wie, van Jezus Christus. Advent is eigenlijk een tijd van verwachten, waarin we mogen uitzien naar Jezus Christus. Waarin we hem mogen verwachten. Ik denk dat Advent aan zich niet een Bijbelsfeest is per se. Hè? Er staat nergens in de Bijbel geschreven, viert Advent en gij zult behouden worden. Net zoals kerst trouwens. Daarvan staat ook niet in de Bijbel dat we dat moeten vieren. Maar ik denk wel dat het een hele goede periode is om stil te staan bij welke verwachting hebben we nou eigenlijk? In welke verwachting leven wij van dag tot dag? Mooi is dat het kerkelijk jaar in de traditionele kerk wordt afgesloten net voordat de adventsperiode begint. Wat wil ik daarmee zeggen? Het kerkelijk jaar begint dus met de adventsperiode, begint met een verwachting. En welke verwachting is dat? Welke verwachting heeft u? Van het komende jaar, van de komende periode? In welke verwachting leeft u, leef ik, van dag tot dag? En het makkelijke antwoord is natuurlijk, ja, ik verwacht Jezus Christus. En dat is ook zo. Ik denk dat het goed is. Alleen de praktische invulling daarvan, hoe kan ik nu, de verwachting is eigenlijk kijken naar de toekomst. Hoe kan ik nu iets verwachten wat al lang geleden heeft plaatsgevonden? Want Jezus Christus is al gekomen. Ongeveer 2000 jaar geleden. Inmiddels wat langer. Maar ongeveer 2000 jaar geleden is hij al gekomen. En toen ik dacht, ja, wat verwacht ik dan eigenlijk precies? Kwam ik een leuk stukje tegen wat ik las in de visie. Die hebben wij overigens niet, maar ik las op internet dat het uit de visie kwam. En dat werd geschreven door dominee Brussaert, een onbekende man voor mij in ieder geval, die toen de tijd stond in de Nederlands hervormde kerk in Scherpenzeel. En hij zegt, als ik eerlijk ben, vind ik de adventstijd de moeilijkste periode van het kerkelijk jaar. De moeilijkste periode. In de vier adventsweken die voorafgaan aan kerst zit iets onwerkelijks voor ons. De adventstijd is in het kerkelijk jaar namelijk de tijd van het verwachten. Het verwachten van de komst van Jezus op aarde. De vraag die zich dan voordoet is, is het wel de bedoeling dat wij ons verplaatsen in een tijd waarin Jezus Christus er nog niet was? En dat we op die manier, net als de oud-testamentische gelovigen, toeleven naar het kerstfeest? Dat kan toch helemaal niet? We kunnen toch niet doen alsof Jezus nog geboren moet worden? Ook kunnen we niet volstaan met alleen het verleden te herdenken. Toch is er voor ons ook een echte advent. Want Jezus komt immers iedere dag tot ons. In zijn woord en door zijn geest. Dat komen is evengoed echt. En bovendien verwachten we ook zijn terugkomst. We leven tussen zijn eerste komst en zijn tweede komst in. Dat geeft een geweldig perspectief. Het leven heeft zin omdat Jezus terugkomt en alle beloften zal vervullen. Dat betekent voor deze dominee advent. Leven in de verwachting van het dagelijks komen van Jezus. In zijn woord en door zijn geest. En het leven in de verwachting van zijn wederkomst. En het mooie is dat in die periode waarin we leven tussen de eerste komst van Jezus Christus en de tweede komst van Jezus Christus, we eigenlijk niet aan ons lot zijn overgelaten. Ja, want je zou bijna kunnen gaan dobberen daarvan. We weten namelijk nog niet wanneer Jezus weer terugkomt. En we verwachten hem wel. We zien er dus wel naar uit. En dan lees ik in Johannes 14. Wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. De geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want zij zien hem niet en zij kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, zegt Jezus. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u, nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. Maar gij ziet mij, want ik leef en gij zult leven. Te dien dagen zult gij weten dat ik en mijn Vader, dat ik in mijn Vader ben. En gij in mij en ik in u. Weet u, het boek Johannes, het Bijbelboek Johannes, heeft de duidelijkste boodschap in zich van alle evangeliën. De vier evangeliën beschrijven elk op hun eigen manier het leven van Jezus en de lessen die wij eruit kunnen halen. Maar in het boek Johannes wordt het zo duidelijk gezegd. Er staat letterlijk in Johannes 20 vers 31 voor de meeschrijvers. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Omdat Johannes het zo belangrijk vindt dat wij geloven dat Jezus de Zoon van God is. En wij in zijn lichaam, nee, en in zijn naam zullen leven. Brengt hij Jezus zo dichtbij bij ons. Hij laat ons zien het vaderhart van God. Hij laat ons zien wat het inhoudt. Die vaderliefde die Jezus ook voor ons heeft. En niet voor niets staat, denk ik. Wij hadden het daar afgelopen week over. Niet voor niets staat in de profetie van Jesaja dat een van de namen van Jezus Christus is eeuwige vader. Sterke rots, vredevorst, kent ze. Sterke of eeuwige vader. En in eerste instantie lijkt dat een beetje raar, want de Zoon van God, waarom zou je die eeuwige vader noemen? Maar ik denk dat het iets zegt over het karakter van Jezus. Over zijn vaderhart, zijn liefdevolle vaderhart wat naar ons uitgaat. En dat wordt hierin bevestigd in dit stuk. Dat Jezus ons niet als wezen achterlaat. Als een vader zal je je kinderen niet verlaten. Als je een liefdevolle vader bent, dan verlaat je je kinderen niet zomaar. Maar dan geef je iemand die ze kan troosten in de periode dat jij er niet bent. Voor mij laat dat zien hoe liefdevol Jezus is. Hoeveel hij van ons houdt. Hoe belangrijk hij het vindt. Dat wij ook zijn liefde ervaren. Dat hij de Heilige Geest geeft. Als wij zijn geboden bewaren en dus afkeren van de zonde, om ons te troosten. En voor mij is dat eigenlijk al genoeg reden om naar hem uit te zien. Om uit te zien, om te leven in een verwachting naar zijn wederkomst. We hebben dus gezien dat bekering van zonde een dagelijks proces is. Iets wat we elke dag mogen doen. En het is een bewust afkeren van datgene wat niet naar de wil van God is. En wat ik ook zag, is dat het moment dat je je bekeert, je blikveld verandert. En dat je je richt op datgene wat wel goed is. Want goed en kwaad staan, normaal gesproken in de parallellen die ik zie in de Bijbel, lijnrecht tegenover elkaar. En op het moment dat je je bekeert, op het moment dat je je afkeert van wat niet goed is, keer je dus toe naar wat wel goed is. En mogen we gaan leven in die verwachting. En de verwachting die we hebben is de wederkomst van Jezus Christus. Maar is ook het van dag tot dag Jezus ontmoeten. In zijn woord en in zijn geest. Ik moet u heel eerlijk zeggen, ik vind het niet altijd makkelijk. om opnieuw elke dag de keuze te maken om me af te keren van het kwaad. En om te leven in een verwachting. Die verwachting die gericht is op het vooruitkijken. En ik vraag me wel eens af, hoe in de lieve vrede moet ik daar nou elke dag op de juiste manier invulling aan geven? En het antwoord wat ik daarop vond, is net zo moeilijk als dat het eenvoudig is. Want volgens mij staat er in de Bijbel, nou laten we het maar eens lezen, in Matteüs 18. Laten we het maar eens lezen. En ik vind dit nog wel eens lastig, dat meen ik serieus. Hoewel ik denk dat het antwoord op de vraag hoe geef ik nou invulling aan het leven in verwachting eigenlijk best wel eenvoudig is. En in Matteüs 18 staat een verhaal. En daar staat: op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus en ze vroegen: wie is wel de grootste in het koninkrijk der hemelen? Toen deed Jezus iets bijzonders. Hij riep een kind bij zich. Hij plaatste dat kind in hun midden. En hij zeide: voorwaar, ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert, daar is hij weer, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen. En een ieder die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. Maar een ieder die een deze kleine, die in mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter zijn voor hem dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee. Wee de wereld om de verleiding tot zonde, want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens door wie de verleiding komt. Weet u, ik ben zelf vader van 3 kinderen. En een van de meest pure dingen, een van de meest krachtige dingen die een kind kan doen, is op het moment dat een kind ergens bang voor is, hè, iets wat groter is dan het kind of wat enger is, of iets wat, waarvan het kind weet, het is niet goed. En ik denk overigens dat kinderen dat heel goed weten. Wat is dan de primaire reactie van het kind? Draait zich om. Want hij of zij wil niet zien datgene wat hem angst inboezemt. En bij mijn kinderen is het zo, als het kind zich omdraait van datgene wat kwaad is, dan zetten ze het op een lopen. Naar mij. Dan gaan ze naar hun vader toe. En ik denk, zo makkelijk is het, en zo moeilijk is het om daar invulling aan te geven in de praktijk, dat als wij willen leven in verwachting, dat het begint met het omkeren en het op een lopen te zetten naar onze vader. Naar Jezus Christus die het offer gebracht heeft voor ons. En als mijn kinderen dan bij mij zijn, en of in mijn armen zitten, of achter mijn benen staan, dan kijken ze om een hoekje, is het kwaad er nog? Ja, het is er nog. En weet u wat ze dan niet doen? Ze gaan niet tegen mij zeggen, papa, u moet het zo doen. Of u moet naar hem toe gaan en hem slaan. Weet je, dat doet een kind niet. Het kind heeft de verwachting dat papa het oplost. Het kind heeft de verwachting dat als hij schuilt bij de vader, dat de vader het voor hem op gaat lossen. En deze kinderlijke eenvoud, ik denk dat dat ook de verwachting is die wij mogen hebben. Als we ons afkeren van het kwaad. Als we onze hoop op Jezus richten. Als we het van hem verwachten. Of als we hem verwachten, dat we het ook van hem mogen verwachten. En in de basis is dit denk ik Advent. Weet u, Advent is een tijd van uitzien naar de komst van Jezus. Advent is een tijd van verwachting. Verwachten datgene wat komt. En als we uitzien naar de wederkomst van Jezus, als we uitzien naar de openbaring van Jezus van dag tot dag in ons leven, door het woord, door gebed, denk ik dat we ook mogen leven in de verwachting dat Jezus zijn vaderhart laat spreken voor ons. Dat zijn liefde alles te boven gaat wat wij lastig vinden. Want ik heb het al gezegd, ik vind het ook lastig om bij hem te schuilen en vervolgens niet te denken in oplossingen. Word weer als een kind. Ga denken op de manier, vader, wilt u het voor mij doen? Ik wil het van u verwachten. En eerlijk gezegd is dat voor mij Advent. Een oproep tot bekering. Een dagelijkse afkeer van wat niet is naar Gods wil. Wat we zagen bij Johannes de Doper en bij Elia. Een dagelijkse afkeer van wat niet is naar Gods wil. En het geeft mij een nieuw perspectief. Ik mag iets verwachten. Jezus Christus. En ik mag mijn verwachting in hem stellen. Dat is voor mij Advent. En eigenlijk zou ik willen dat het elke dag Advent was. Amen.